Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg. In deze kerstpodcast van 2011 wordt de nieuwjaarswens uitgesproken door onze voorzitter Jos Meinen. Daarna volgt de prachtige legende van de heilige Bernulfus, bewerkt door John Tobe en Marleen Berndsen. Pastoor De Vreeze uit Braamt vertelt over zijn uitgebreide verzameling kerstallen en tussendoor zingt het koor Weerklank uit Zeddam kerstliederen. Het koor vierde op zaterdag 19 november haar 15-jarig jubileum. Maar wij openen met het preludium van Bach, gespeeld door Steef Oosterbeek op het Courtijnorgel in de Nederlands Hervormde Kerk in Zeddam. Lees ook het artikel over dit orgel in Old Nees nummer 80... van Gerhard Pas.
Terugkijkend als voorzitter van de Heemkunde Kringberg op het jaar 2011... Heb ik een heel productief jaar gezien wat betreft activiteiten en al onze uitingen die wij naar onze Bergse gemeenschap hebben georganiseerd dit jaar. Wij hebben echter in het jaar 2011 ook een aantal troevige dingen mee moeten maken. Wij hebben twee iconen van onze vereniging verloren. En die twee iconen waren Tony Tuus en Jan Lekeze. En dit waren mensen die heel veel werk voor onze vereniging verzetten. Die vaak heel stilletjes op de achtergrond een enorm veel uitzoekwerk voor ons verzorgden en stukken schreven. Tony was altijd in de weer met de nieuwsbrief en nog heel veel andere activiteiten. Wij hebben afscheid moeten nemen van deze leden in 2011 en dat was voor ons een behoorlijk verlies. Wij missen ze nog elke dag. Als we kijken naar de rest van 2011, wat er allemaal gebeurd is, dan zien we nog dat we een aantal zeer succesvolle lezingen weer hebben mogen organiseren. Dat ook het ledenaantal van de vereniging, ondanks de economische dalingen en het mindere inkomen van mensen, zelf nog steeds iets blijft groeien. En dat we als vereniging nog steeds in omvang toenemen. Ook is in 2011 onze vereniging regelmatig in de krant geweest in het verband met allerlei bouwactiviteiten van de gemeente. En dat ging dan over onze huisvesting. Wij werden door onze gemeente ook al gezien als de nieuwe bewoners van het oude klooster. Of zoals de meeste Zeerenbergers zeggen, Gouden Handen. Of wij daar niet een kapel in wilden gaan inrichting als permanente tentoonstelling. Zo zijn er een hele serie ideeën geweest over onze huisvesting en wat we met het HKB-huis zouden moeten gaan doen volgens de gemeente. Dit alles ligt nu nog open en we zullen in 2012 zien hoe dat verder allemaal afloopt. Ook zouden wij graag zien dat we als vereniging, en dat zal een van onze speerpunten worden voor 2012, meer jongere leden gaan aantrekken. Wij hebben een ledenbestand dat licht vergrijst en daar is het bestuur bezorgd over. Want wij zouden graag zien dat onze vereniging die nu zo bloeit en groeit ook doorgegeven kan worden aan de volgende generatie op een natuurlijke manier. We zullen daar als bestuur hard aan gaan trekken. We zullen als bestuur daar ook een aantal acties voor opzetten en ondernemen in 2012. Naast alle andere activiteiten die we aan het plannen zijn. Want de jaarplanning 2012 loopt voor ons alweer volop. En zal een deze dagen bij u in de bus vallen. Met alle activiteiten die wij gepland hebben voor 2012. Onze websites, zeker niet te vergeten. Zijn vaak sneller als het Old News, mag ik wel wat zeggen. Er is dan in de vereniging ook vaak een discussie van Old News versus website, website versus Old News. Maar dat hoort bij deze tijd. Ook op de websites zult u alle informatie over onze programmering voor 2012 weer terug kunnen vinden. Afsluitend zou ik u allemaal willen uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie. En dan hoop ik u allen in goede gezondheid met u te kunnen toosten op een heel voorspoedig 2012.
Bernulfus, bisschop van Utrecht. Het zal u verbazen via de podcast van de Hymnkundekring Bergh een verhaal te horen over Sint Bernulfus. Wie was Bernulfus en wat heeft hij met Bergh te maken? Om met de laatste vraag te beginnen. In Bergh staan twee bijzonder fraaie neogotieke kerken, Sint Pancratius in Serenberg en Sint-Jan de Doper in Kilder. Zij zijn gebouwd door de grootmeester van de neogotiek in Nederland, Alfred Tepe. En die Alfred Tepe was een prominent lid van het Sint-Bernulfus-gilde. Beide Bergse kerken zijn geïnspireerd door en gebouwd overeenkomstig de normen van het Bernulfus-gilde. Dat Sint-Bernulfus-gilde was in 1869 opgericht door een priester van het aartsbisdom, monsieur van Heukelum, om de kunstzin waarvan hij zelf bezeten was door te geven aan zijn collega's priesters. Het gilde organiseerde excursies en gaf een tijdschrift uit, het Gildeboek. En nu de eerste vraag. Bij de verkoop van doublures van boeken op het nieuwe erfgoedcentrum in het Breewink in Doetinchem viel ons een fraai oud boek in handen. Sagen en Sproken van het Oude Gelre. Het zijn twee kloeke delen die werden geschreven door een meneer Slemkes en die in 1932 werden uitgegeven door Tieme in Zutphen. En laat daar nu een opstel in staan over Sint Bernulfus, van wiens voorgeschiedenis maar heel weinig bekend is. Het is een boeiende sage die ik u nu ga vertellen. De titel luidt Des priesters droomgezicht. Kort na het jaar 1000 haalden talloze christenen, die een tijd lang bang waren geweest dat het eind van de tijden en het laatste oordeel in het jaar 1000 zouden plaatsvinden, er waren profeten die dit gebeuren hadden voorspeld, zij haalden opgelicht adem. Zij namen hun gewone leven en werk weer op en ook in de regering van het land was er een grote verschuiving. Koenraad II, de Saliër, geboren omstreeks 990 en overleden in 1039 Utrecht, werd in 1024 tot koning der Duitsers gekozen en in Mainz gekroond. In 1026 kreeg hij ook de kroon van de Lombarden in Italië en in 1027 werd hij in Rome door paus Johannes de 19e tot keizer gekroond. Ook langs de vale Ouwe, de Veluwe, werd met grote eerbied over vorst Koenraad de Saliër gesproken. De jonge priester Bernulfus, aan wiens sinds kort de zorg voor de schamele gemeente van Oosterbeke, van Oosterbeek, was toevertrouwd, sprak, als het te pas kwam, zijn grote waardering over keizer Koenraad uit. Hij wist hoe het er in Rome aan toe ging. Als pelgrim had hij Rome bezocht. Op zijn pelgrimage had hij prachtige kerken gezien en bewonderd. Hij had in het bisschoppelijk paleis in Mainz gelogeerd en gewerkt onder het oog van de bisschop zelf. Hij had veel van hem te danken. Zijn leven in Oosterbeek stond met dit alles in schrille tegenstelling. Oosterbeek was een nederig dorp aan de voet van de Veluwse heuvelen. In kleine lemen huisjes of plaggenhutten met stro of riet bedekt woonden de schamele lieden met hun veelal grote gezinnen. Het krioelde daar van de halfnaakte kinderen, vuil en slecht gevoed, voor wie er eigenlijk geen toekomst was op de wereld. De moeders beulden zich af voor de schrale oogst op de karige velden. Ginds langs de Rijnoever verhieven zich de strakke bastions van het kasteel van de heren van Baar, die met de hulp van vele dienstknechten de hele streek in bedwang hielden. Nu was er pas weer de jacht geweest in de wildrijke ruigte van Wolfheze, waar alle horigen mee moesten sjouwen om het wild op te drijven en het jachtgenot voor de hoge heren te dienen. Wat van de armen gevraagd werd, moest volbracht worden, ook al zouden vrouwen en kinderen daaraan te ronde gaan. Terwijl Bernulfus dit alles overdacht, ging plotseling zijn wens in vervulling. Er gebeurde wat hij voor zijn geestesoog zag. Daar verrees een kerk, eenvoudig maar stevig en van baksteen gebouwd. Hij zag duidelijk de toren, de ramen, de deuren en het dak. Hij zag nog meer kerken en het morgenlicht overgoot het welvarende landschap met levenwekkende vrolijkheid en schoonheid. Opeens weg was alles. Het droombeeld verdween en hij haastte zich naar zijn kamer en zette daar zijn tekentafel klaar om met zijn stift op het doek de kerk te tekenen van zijn dromen die hem in vervoering hadden gebracht. Katrijn, de oude huishoudster, glimlachte toen ze Pernulfus daar zo ijverig bezig zag. Heeft meneer pastoor weer van een kerk gebouwd? Vroeg ze met goedhartige spot, terwijl ze nieuwsgierig over zijn schouder keek. Och ja, Katrijn, zuchtte hij, ik ben een dwaas. Hij bouwt maar kerken in de lucht en maakt zich daar blij mee, terwijl hij zijn diensten moet doen in een vervallen schuur. Pastoor zal nog eens meemaken wat er gaat gebeuren. Uw dromen worden nog eens werkelijkheid. Toen ze later in de keuken boven haar pannen stond, knikte ze toch met stille overtuiging tegen zichzelf. Het stond in de stam. De lijnen wezen er duidelijk uit. De pastoor wilde niks van horen, maar het wonder is een optil. We krijgen er heel gauw iets van te zien. Een paar dagen later verrees boven het geboomte van Arnhem de najaarszon. In gouden gloed. De pastoor was al vroeg op. Hij liep in zijn tuin en keek naar zijn appels en peren die verlokkend bloosden tussen het gebladerte, vooral nu de dageraad ze met schitterend licht overgoot. Katrijne lette daar niet op. Zij had wel wat anders te doen. Heel alleen moest zij de kerk en de pastorie schoonhouden en bovendien nog zorgen dat de schrale spijs en drank op tafel kwam. Opeens stak ze haar hoofd naar buiten. Ze hoorde duidelijk hoefgetrappel. Heer pastoor, riep ze, daar komen paarden aan. Er zijn ruiters in aantocht. Ja, de pastoor hoorde het ook. Hij hoorde het dof geroffel van de hoefslagen. Hij hoorde nu het kletteren van de poten op de grote weg. Nu plofte ze ergens in het mulle zand. Waar kwam dat geluid toch vandaan? Hij keek naar alle kanten uit. Naar Arnhem, naar Huissen, naar Nijmegen, heel in de verte. Of was het kasteel weer in rep en roer? Hield men alweer een grote slipjacht? Nee, dat kon niet, want de horigen waren allemaal bij huis. En de slotbrug hing hoog aan de ketting. Daar werd plotseling alles duidelijk. In het bos tegen de heuvelrand kwam ongewone beweging. Langs het pad tussen de heesters daalde een ruiterstoet af. En het waren er niet weinig. Een heel leger. Te midden van de takken kwamen ze stapvoets naar omlaag. Maar op de vlakte aangeland zetten ze er weer de draf in. Telkens zag men weer nieuwe helmen en nieuwe pluimen. Rechtstreeks richtten de voorste ruiters de teugel naar de pastorie. Hadden zij een boodschap? Met verbazing stond Bernulfus alles aan te zien. Was dit nu ook weer een droom? Gezichtsbedrog? Landsknechten met speren flikkeren in de morgenzon, ridders met wapenschilden, banieren hoog geheven, rood en zwart. En die kleuren kende hij. Zo was het blazoen van de keizer zelf. Kwamen die mannen met een zending uit zijn naam? Maar kijk, het wonder was nog niet voorbij. Daar deinde tussen de takken een draagstoel, door slaven getorst, en daaromheen reden edelvrouwen te paard, met lichte sluiers, die wijd uitwaaide in de wind. En de ruiters die de stoet openden, herkende hij nu duidelijk als herauten, wapenboden van de heerser over heel het Duitse Rijk. Een schildknaap reed in galop vooruit en kwam naar hem toe. Pastoor Bernulfus van Oosterbeek? Ja, heer. Ik moet u zeggen dat de keizer in aantocht is. De keizer kent u en is u genegen. Een blijde glimlach gleed over het gelaat van Bernulfus. Dat verheugt mij, zei hij zacht. Maar de keizer vraagt een dienst van u, ging de boodschapper voort. Hij wenst dat keizerin Gisela in uw huis mag verblijven. Bij mij? Vroeg Bernulfus verwonderd en ontsteld. Bij mij? Ja, eerwaarde, bij u. De keizerin had gedacht de tocht tot Utrecht te kunnen volbrengen. Dat blijkt echter niet mogelijk. Zij is niet goed geworden en zal de reis moeten onderbreken. De keizerin is welkom, heer, verklaarde de priester nederig. Mijn huis staat voor haar open en wat ik heb staat tot haar dienst. Met die boodschap rent nu de schildknaap naar zijn meester terug. Weldra wemelt het voor de kleine pastorie van ridders en edelvrouwen. Daarna tot de keizer zelf, rijdend naast de met Florentijns fluweel beklede draagkoets, waarin zijn gemalin Gisela bleek en met vermoeide blik naar de voorgenomen pleisterplaats zat uit te kijken. Pastoor van Oosterbeek, vroeg de vorst. Uw dienaar, heer, beaamde Bernulfus, terwijl hij boog in het stof. Richt u dan op, ging de keizer minzaam voort. Ik heb in Mainz al van u horen spreken. Gij zijt als pelgrim naar Rome geweest en hebt aan de Rijn in vele plaatsen vertoefd. De bisschop van Mainz heeft u in de heilige stad ontmoet en u later in zijn bisdom bij uw werk gadegeslagen. Goede indrukken hebt gij daar achtergelaten. Hij prees u zeer en hij heeft u bij mij aanbevolen. Daarom heb ik uw huis gekozen als rustplaats voor de keizerin. Kunt gij haar en die haar vergezellen behoorlijk herbergen? Mijn huis is het uwe, heer, verzekerde de priester onderdanig. Wij zijn arm, onze woonruimte is gering en weinig geriefelijk. De keizerin blijft dus hier en wij vertrouwen haar toe aan uw herderlijke zorgen, besloot keizer Koenraad. Hiermee was het gesprek ten einde. De vorst wendde zich tot zijn ridders om de voortgang van de reis te regelen en steeg toen uit het zadel om afscheid te nemen van keizerin Gisela die hij achterliet. Pastoor Bernulfus haastte zich naar zijn huis en vertelde Katrijne over de vreemde boodschap die hij zojuist ontvangen had. Het oude mensje huilde bijna van schrik. Wat zou er nu gaan gebeuren? Hoe kon aan zo'n verplichting worden voldaan? En waar moet meneer Pastoor dan slapen? Ik ga in de kerk, was zijn rustig antwoord. Daar vervul ik mijn plicht en daar zal ik ook mijn woning zijn. Blijf jij maar hier en denk alleen aan onze gasten. Ik zal mezelf wel weten te redden. Katrijn schudde twijfelend haar hoofd, omdat dit plan haar onuitvoerbaar leek. Maar de pastoor wilde geen tegenwerping horen en begon meteen met het verplaatsen van zijn schamele meubelen. Zijn huiskamer was voorlopig voor de keizerin bestemd. Slechts één voorwerp nam hij mee. Dat was de kist, de bergplaats van zijn kerkplannen, waarin was belijnd en afgebeeld hetgeen hij herhaaldelijk in zijn dromen zo helder had mogen aanschouwen. Katrijne bracht hem op vaste tijden zijn eten. Maar zij bleef in de pastorie haar werk doen. De pastoor liet haar stil begaan en bemoeide zich zelden of nooit met het sterk veranderde huishouden. Hij kon zich inderdaad wel redden. Overdag was hij dikwijls op huisbezoek en 's avonds zat hij stil te peinzen op zijn kist en keek door de boogramen zonder glas naar buiten. En terwijl hij stil zat te peinzen en naar de flonkerende sterrenhemel keek, kwam de betovering opnieuw. Al was de plek waar hij zat ook armoedig, al drong door de spleten van de houten wanden de kille nachtwind en schuifelden rondom zijn voeten de ratten die zich gaten hadden geknaagd in de vermolmde vloer, zijn geest zeeg op uit dit sombere gebouw en hij zag de torens van een drukke stad. Hij zag zuilen en bogen en prachtige gewelven. Hij dacht dat hij zich bevond in een grote zaal met biddende en aandachtig luisterende gelovigen. Met een schok keerde hij terug tot de werkelijkheid. Het leek wel dat de gure wind in kracht had toegenomen. Benulfus kreeg weer het gevoel van vernedering dat hem bekroop toen hij voor het eerst in het armoedige Oosterbeek belandde en ook daarna, als hij boeiende dromen had gehad. Daar nu gebeurde er nog iets heel anders. Het was alsof het wonder van zijn visioen ook de buitenwereld in beroering bracht. Hij hoorde geloop, geroep, gefluister en weldra gebons op de kerkdeur. Hij haastte zich de deur te openen. En daar stond Katrijne, gejaagd en opgetogen, om met bevende stem een blijde boodschap over te brengen. Heer pastoor, er is een kind geboren in uw huis, een keizerszoon. Men heeft u nodig, kom mee. En Benulfus ging mee. Aarzelend trad hij zijn eigen huis binnen en met nog meer schroom zijn eigen kamer. Daar was alles vreemd. Hij kende het vertrek haast niet terug. Vrouwen liepen er rond in ruisend lijnwaad en kant. En daar lag de keizerin op zijn bed, dat met hagelwit lijnwaad was gespreid. Zij straalde van geluk. En naast haar bed, in een kleine gouden draagkoets, lag het vorstenkind dat zojuist ter wereld was gekomen en dat hij met een bijzondere ontroering doopte. Reeds vroeg in de morgen hoorde de pastoor weer hoefgetrappel in de nabijheid en weer werd om hem geroepen. Hij trad naar buiten en daar zag hij de heer van Baar en zijn gezellen. Dit soort trotse edelen lieten zich aan een dorpspriester meestal niet veel gelegen liggen. Maar nu reden ze nieuwsgierig naar hem toe. Is het waar wat men zegt? Heeft de keizer een zoon gekregen en verblijft de moeder in uw huis? Ja, heer, was het blijde antwoord van Bernulfus. En leen me uw paard om de vader die tijding te gaan brengen. Bereidwillig steeg de kasteelheer van zijn paard en reikte de pastoor de teugels. Deze ging nog even zijn huis binnen om Katrijne te vertellen wat hij ging doen. Daarna sprong hij vlug in het zadel. Het paardrijden ging hem goed af. Hij had het op een van zijn vele reizen geleerd. Hij groette alle aanwezigen en reed stapvoets de heuvel op. Boven nam hij de mulle heerbaan langs Reningem, dat is Renkum, naar de bisschopstad Utrecht. Daar was de keizer nu te vinden. Toen hij daar aangekomen was, meldde hij zich bij de keizer en hij werd onmiddellijk toegelaten. Het was een vreugde de blijde boodschap persoonlijk over te kunnen brengen. Als boodschapper van vreugde was Bernulfus natuurlijk welkom, maar ook om een andere reden. Hij bracht de oplossing voor een moeilijke discussie. Er bestonden na het overlijden van bisschop Adelbold II namelijk ernstige meningsverschillen over de keuze van een nieuwe bisschop. Machtige mededingers hadden elkaar al geruime tijd bestookt om die belangrijke post. En naar het scheen konden partijen niet tot een besluit komen, maar aan de keizer zijn fiat kon geven. Dat was de reden waarom de keizer, ondanks de onzekere toestand van zijn gemalin, toch de grote reis naar Utrecht had ondernomen. Hij wilde de knoop doorhakken en de strijd met een benoeming beslechten. Maar hoe zou hij dat klaarspelen zonder nieuwe strijd te ontketenen? Koos hij een van de begeerige kandidaten, dan kreeg de ander juist meer aanhang. Het zou voor elk der kandidaten een geweldige toer zijn om zich na de ambtsaanvaarding te handhaven. Beter was het iemand aan te wijzen die het ambt waardig was, maar die buiten de bestaande geschillen stond. Juist toen de keizer zo dacht, meldde zich Bernulfus. En deze werd door de vorst beschouwd als een geschenk uit de hemel. Het gevolg van deze wonderlijke samenloop van omstandigheden was dat de eenvoudige pastoor van Oosterbeke plotseling werd verheven tot een van de hoogste priesterlijke waardigheden. Deze keuze had het gewenste gevolg. Er kwam een einde aan de twist en de kerkelijke vrede was spoedig hersteld. Maar voor Bernulfus had de verheffing nog veel belangrijkere gevolgen. Ze maakte niet alleen een eind aan zijn nederige bestaan, maar voor realisering van de idealen waarvan hij zo lang had gedroomd, openden zich onbeperkte mogelijkheden. Eén voor één haalde Bernulfus de vele kerkplannen voor de dag, die als luchtkastelen lagen opgestapeld in de grote kist. Zij kwamen door de bisschopskeuze op een hoger plan. En zo is het gebeurd. Bernulfus bouwde de Sint-Pieter en de Sint-Jan te Utrecht, de Sint-Lubwinus te Deventer, de Sint-Plegelmus te Oldenzaal, de Sint-Maarten te Emmerik. En door zijn toedoen verscheen er in Oosterbeek een bescheiden godshuis uit witte tufsteen, waarvan de thans grijs geworden toren zich in 1932 nog verhief boven de groep van huizen. De kerk is gebouwd in de trant waarvan hij in zijn manopsdagen had gedroomd.
Soon deliver you. Mary, did you know? Het verhaal van de kerststalletjes. Ik was vroeger een klein beetje bevriend met Benny Joling via zijn vrouw Ellie. En als die dan met de hele familie naar Amerika ging of naar andere plaatsen, dan was er vaak een cadeautje gekocht voor de pastoor. Toen kwam zij een keer aan via haar moeder met een cadeau. Dat was de kleinste kerststal die er was. Ik heb die uitgesteld en die laten zien. Ja, zo, dat is de kerststal die Benny Joling mij geschonken heeft. Dat is de kleinste die er is. Toen kwam er iemand zijn neefjes door en zijn kleinere. En die bracht een notendop en waar zat een kerststalletje in gewerkt, in dat notendopje. We hebben later nog steeds meer kleinere gekregen. Er is er één bij uit de Moezel, bij Kochem. En dat is ook een heel klein mooi wit steentje met daarin een kerststalletje. En dat allerkleinste, dat heeft iemand gebracht, ik weet niet wie, maar dat kun je nauwelijks zien, dat is zo klein. Dat is niet groter dan de nagel van je pink. En dat is toch een helemaal netjes gemaakt kerststalletje. En zo verder ging het dan door de jaren heen met je verjaardag, met kerstmis. Iedereen die ergens een mooi kerst had, die dacht aan de pastoor en die nam dat dan mee en dat werd dan een cadeau. Zodoende heb ik er nou nog meer dan 60. En er zijn er bijen uit Afrika die we zelf meegebracht hebben. Er zijn er bijen uit alle streken van de wereld. En iedere kerst zit een soort van herinnering van iemand die er even aan dacht om die mee te nemen voor de pastoor. Ja, en de laatste en de mooiste van de kerststallen, die heb ik pas gekregen van Els Rutting. Die heeft ze zelf gemaakt, een hele grote kerststal met de beelden allemaal zelf gemaakt. En daar ben ik heel erg trots op en blij mee, want Els heeft heel, heel veel voor ons gedaan. De pastoor moest blijven en daar heeft ze ook voor gezorgd. Het is altijd een heel plezier om die boel op te stellen. En dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Het is misschien nou de laatste kerstmis in Braamt. En daar doen we nog voluit aan mee. En dat is alles wat ik erover kan zeggen. En aan degene die naar dit verhaal geluisterd heeft, wens ik een hele fijne kerstmis. En ook een zalig en gezegend nieuwjaar.
Dit was een podcast van de Heemkundekring Bergh.